Vooraf heb ik namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Maandag is er catechisatie, dinsdagavond gebedskring, woensdag vrouwenvereniging, donderdag contactmiddag, dorpsgenoten en gemeenteleden. U mag uw kopij voor de kerkbode van maart tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. Voor wat betreft de collecte, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank. In de collectezak bij de uitgang kan dat ook. De collecte voor de diaconie is voor hulp in Turkije en Syrië. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste en het derde vers. 32 vers 1, welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. En ook het derde, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en wat er verder volgt. Het vierde vers van Psalm 98. En belijden wij vanavond het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Op deze eerste Lijdenszondag lezen we twee gedeeltes uit het Woord van God. Eerst uit het Oude Testament en daarna uit het Nieuwe Testament. Maar het ligt heel dicht bij elkaar. We beginnen bij het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Maleachi 4. Dan hoeven we maar even door te bladeren naar Matteüs 3, het Nieuwe Testament. En daar lezen we dus het derde hoofdstuk, dus vanuit de profeet het vierde hoofdstuk, Maleachi 4, en vervolgens vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 3. Als eerste dus Maleachi 4. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen van uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht die ik hem bevolen heb, op Horeb, aan gans Israël der inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heere komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Tot zover Maleachi, nu Matteüs, derde hoofdstuk. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kamelenhaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij addere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En meet niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de buil aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes en deed dat om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zei tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest van God neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing van het woord. Laten wij nu samen bidden. Almachtige God, Heilige Vader, we krijgen het niet klein en houd ons zo ook maar klein. Klein onder het kruis en kort bij de genade. Als we stilstaan bij die zee van diepte die er is in het lijden van uw Zoon. Op deze eerste lijdenszondag gaan we er weer mee verder. En proberen we te luisteren, geholpen door uw Heilige Geest, naar de boodschap van het evangelie, die zo ontdekkend en bevrijdend tegelijk is. Geef dat we geen medelijden zullen hebben met Jezus, maar veel meer met onszelf, als Hij onze redder nog niet is, door het geloof. En geef dat we te midden van al onze levensvragen op die kernpunten van het evangelie antwoord mogen geven. Dat als wij u persoonlijk nog niet kennen, het komt tot een persoonlijke ontmoeting tussen u en ons. U bent toch hier in ons midden. En er zijn er ons al zoveel voorgegaan die het hebben meegemaakt, hier in dit gebouw of elders, op uw dag of op een doordeweekse dag, dat u verscheen en zij niemand anders zagen dan Jezus alleen. Geef ons die ogen van het geloof niet alleen voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Juist als we beseffen, Heer Jezus, wat u leed en deed, hoe diep u ging, dat we te meer ernst zullen maken met de strijd tegen de zonde. Niet om iets te verdienen, maar omdat u het zo waard bent. En dat we te meer ook zullen vertrouwen dat uw liefde en uw trouw vele malen groter is dan alles van ons wat daarin tegenop komt. Neem ons zo ook na ontvangen genade voor uw rekening, Heren. En dat we ervaren mogen door het geloof. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt gij mij het leven. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Heren, we bidden voor een ieder hier in de kerk en die thuis met ons verbonden is. U weet als geen ander de vinger wel weer te leggen bij de plekken in ons leven, ook als het pijn doet of moet doen. De plekken die aangewezen moeten worden omdat ze niet goed zijn. Geef dat we dan niet alleen hard zullen zingen, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, maar dat we het metterdaad mogen doen. En leer ons zien, Heren, dat dat oplucht. Dat die zonden er ook zomaar weer tussen kunnen zitten, als u zich aanbiedt in het evangelie. Geef dat we dan ook uw vergeving die ons wordt aangeboden mogen aanvaarden. Het zijn soms ook grote zorgen, Heren, die we meedragen in de relationele sfeer. Of als het gaat over onze lichaam, of over ons lichaam, of over onze psyche. U weet wat er rond kan gaan in ons hoofd, in ons hart. Geef dat we vanavond merken, zijn oog is op mij. Zijn woord snijdt hout. Ik zit hier vanavond niet voor niets. Ik word aangesproken en ik word er doorheen gedragen. Daar blijven we ons over verwonderen, Heren, dat u daarvoor mensen gebruikt en inzet en zo'n eenvoudig middel gebruikt wat door vele mensen schouderophalend wordt waargenomen, de dwaasheid van de preek. Geef dat we vanavond niet wijzer zullen zijn dan u, maar als een kind de stem van de herder zullen horen. En het met David zullen meezeggen, wat er ook gebeurt, zelfs al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. De Heere is mijn herder. Heere Jezus, u werd daarvoor het lam. U gaf uw leven. U hing aan een kruis. En als we vanavond zullen horen hoe daar ook al sprake van is bij uw doop in de Jordaan, geef ons oren om te horen, een hart om te geloven. Tot eer van u en tot opbouw van de gemeente. We vragen dat uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 42. Daarvan het vierde en ook het vijfde vers. 42, 4 en 5. Ik vraag uw en jouw aandacht vanavond graag voor de versen 13 tot en met 17 van Matteüs 3. We plaatsen die woorden ook in het verband van heel dat hoofdstuk. En ik trek ook een lijn naar Malachi 4, dat hebben we niet voor niets gelezen. Maar het uitgangspunt voor de verkondiging zijn de versen 13 tot en met 17. Laten we die samen nog een keer lezen. Matteüs 3, vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zei tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover de woorden van de tekst. En het thema van de preek is: toen kwam Jezus. De eerste drie woordjes van vers 13. Toen kwam Jezus. Dat is, zo deel ik de preek op in drie delen. Allereerst ontdekkend. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen bedreigend. Dat is de vraag. Wie je bent. En hoe je Jezus kent. Maar toch, toen kwam Jezus ontdekkend. De tweede is dat ook wel een beetje verwarrend, in ieder geval voor Johannes en misschien ook wel voor ons. Die vraag moeten we ook stellen en beantwoorden. En tenslotte is de komst van Jezus in de Jordaan ook bevrijdend. Toen kwam Jezus, ontdekkend, verwarrend, bevrijdend. Gemeente, jong en oud, ja, als je zo'n kort zinnetje leest en je stapt zo'n hoofdstuk, hoofdstuk 3, binnen van het evangelie van Gods Zoon, en je weet een beetje af van het Oude Testament, dan klinkt dat toch bijna als een juichkreet, hè? Dat Matteüs dat heeft mogen opschrijven. Toen kwam Jezus. Hè, daar zit iets in van eindelijk. Hij was al beloofd in Genesis 3. Heel dat Oude Testament door wees het bloed van de lammetjes naar de betekenis van vergeving en schreeuwde dat bloed om een volkomen lam, Jezus. De profeten hadden al gezegd: hij komt eraan. God komt met de dag van oordeel en verlossing. Als de Messias op de aarde komt, dan spreekt God. En dat zul je weten. Maar het had al zo lang geduurd. Als je, ik doe dat even voor jullie jongens en meisjes, de laatste bladzijde van het Oude Testament ziet, dan zie je hier het Nieuwe Testament staan, maar eigenlijk moet je het zo zien: één witte bladzij en dan komt het nieuwe. En dan zou je denken: tjoh, één blaadje. Zo, hup, van het laatste hoofdstuk van Malachi naar het eerste van Matteüs. Maar dat is een periode van 400 jaar geweest. 400 jaar lang was er niets om op te schrijven, omdat God niet meer sprak. Er was niet één profeet die zei: ik heb weer wat gehoord van Jezus, dat hij eraan zit te komen. Ik heb gehoord dat God nog ons weer eens in herinnering brengt. Ik ben jullie niet vergeten, hoor. Ik kom om te verlossen. Maar het was 400 jaar stilgebleven. En ondertussen hadden de Romeinen niet stilgezeten, waren er allerlei oorlogen geweest, zat Israël in de klem en in de verdrukking, was er een wrede overheersing, leek er van de troon van David niks terecht te komen en leken Gods belofte hun vervulling te missen. Zou het dan naar het Oude Testament als in het niets verdampen? Je zult Jood geweest zijn, zoals Elisabeth en Zacharias, zoals Simeon in de tempel, godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. Maar dat duurt lang. Als je dat even in ogenschouw neemt, dan zou je kunnen denken dat die woordjes uit Matthäus 3, toen kwam Jezus, zijn als de vreugde van een moeder na een lange, zware bevalling. Je vergeet dat het zo lang geduurd heeft, dat het zoveel pijn deed vanwege de vreugde dat het kind er is. Een beeld wat Jezus zelf ook wel heeft gebruikt. Eindelijk is hij daar. En dan niet zomaar als een kind waarvan je nog maar af moet wachten of hij het zal halen. Want zo komen we hem tegen in hoofdstuk 1 en 2. Hè? Hij wordt meegenomen door Jozef en Maria op de vlucht naar Egypte vanwege die brute Herodes die het op het leven van hem heeft voorzien. En dan blijft het weer een poosje stil. En hier op de eerste dag dat Jezus naar voren stapt als een man van 30 jaar, wordt voor ons duidelijk, dit is hem. Wat een feestdag. Toen kwam Jezus. Als hij toch niet was gekomen, gemeente. Moet je even over nadenken op deze eerste Lijdenszondag. Ja, Jezus kwam naar de aarde, werd vlees. Het woord werd vlees. En ja, hij heeft in een kribbe gelegen en hij is gedoopt. En hij is gegaan naar Jeruzalem. Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. En ja, we weten hoe het allemaal afgelopen is. Maar als hij toch niet was gekomen. Dat hij gekomen is. Dat is een wonder, hè? Is dat wonder al je leven geworden? Hij kwam ook voor mij. Hij is mens geworden voor mij. Hij heeft daar geleden en heeft daar gestreden, is daar gestorven en weer opgestaan. Daar rondom Jeruzalem en Bethlehem, het land Israël, voor mij. Dan moeten we ons natuurlijk vanavond ook de vraag stellen. Wat betekent het dan dat hij ook gedoopt is in de Jordaan? Heeft dat ook wat met mij te maken? Jazeker, gemeente. Alleen, en dat brengt me bij een vraag. Is dat meteen nou zo blij? Is dat nou echt zo fijn dat Jezus hier komt? U zegt, u gaat toch niet vertellen dat niet zo is? Nou, het eerste punt van de preek is niet voor niets ontdekkend. En ik zei, ik heb hier op mijn aantekeningen dat tussen haakjes staan, misschien zelfs bedreigend. Want wanneer komt Jezus bij de Jordaan? Tijdens of net na dat Johannes aan het preken is. En waar ging die preek van Johannes over? Ja, over de koning die eraan zit te komen. Want als het koninkrijk nabij is, dan is de koning er ook bijna. Hij heeft het gezegd. Mensen, je moet je niet blind staren op mij. Ik doop jullie wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, komt dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij komt niet alleen met dopen. Hij komt ook met een buil in zijn hand en die legt hij al klaar aan de wortel van de boom. Sterker nog, de buil ligt klaar en hij zal hem opnemen om de boom om te hakken. Hij heeft een zeef bij zich om het kaf van het koren te scheiden. Oftewel, als hij die na mij komt, de Messias, jullie onder ogen komt, dan gaat hij scheiding maken tussen wat echt is en onecht. Heilig en schijnheilig, rechtvaardig en goddeloos. Dan komt God recht doen. En die preek, die gaat gepaard met de doop van Johannes. Mensen die daarvan onder de indruk zijn en denken, maar als die Jezus, als dat Lam van God, als die Messias straks verschijnt en ik sta daar als een zondaar bedekt met schuld. Of ik sta daar misschien met een prachtige jas met kwastjes, als een farizeer en van binnen stinkt het. Dan kan ik hem niet onder ogen komen. Nee, precies, zegt Johannes. En daarom mag je je voorbereiden. Heb je de brouw van dat je zo bent? Weet je met je zonde geen raad? Beleid ze en kom naar voren. En zo gingen er in die tijd tollenaren en zondaren, prostituees, voor de bijl, nog voor dat de koning de bijl kon ophalen. rapen. Ze beleden hun zonde, liepen naar Johannes en Johannes deed ze met een krachtig gebaar naar de gewoonte van die tijd onderdompelen en weer op hun voeten zetten als een teken dat ze hun zonde hadden beleden. De doop van de boetedoening, de doop der bekering. We hebben dat gelezen in vers 6. Er werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Maar dan, het staat er zo treffend, hè? Er werden van hem gedoopt, niet iedereen dus. Nee, dat klopt. Want in vers 7, Johannes ziet het gebeuren. Zien wij met hem mee dat er veel van de Farizeeën en de Sadduceeërs gekomen zijn om zijn doop te zien. En in het Grieks staat dan een woord dat ze kritisch zijn. Je ziet het aan hun blikken. Wat is hier aan de hand? Ja, ze kenden wel rondom de tempel rituele wassingen. Ja, je moest je schoonmaken in de dienst van God. En ze waren ook bekend met de proselietendoop. Hè, dat als er mensen waren die dachten wij willen de God van Israël dienen. Nou, dan konden ze gedoopt worden. En dan hoorden ze bij het Joodse volk. Maar wat Johannes doet, dat hebben ze nog nooit gezien en nooit gehoord. Want Johannes heeft het niet over heidenen alleen. Iedereen die daar staat. Farizeeër, tollenaar, zondaar, alles op één hoop. U hebt allemaal bekering nodig. Dat moet u doen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Johannes heeft niet gezegd, Farizeeën en Sadduceeën, als u nou eventjes u verwijdert. Want dit is voor het zondige volk, deze preek. U bent er al. U bent Abraham's zaad. Nee, dat zeggen zij. Zo staan ze erbij, met de borst vooruit. Wij zijn Abraham's zaad. Wij hebben helemaal geen bekering nodig. We zijn al binnen. Laat die Messias maar komen. Hij zal ons toch op zijn minst een schouderklopje geven. Hij zal ons toch tenminste belonen. Ja, die schare die de wet niet kent. Ja, die moeten beven. Die mogen zich wel laten dopen, maar wij niet. En Johannes heeft dat streng ontmaskerd. Hij heeft ze vergeleken met slangeneieren. Als je een slangenei vergelijkt met een kippenei. Een slangenei is altijd wit. Altijd. In ieder geval niet zo bruinig als kippeneieren kunnen zijn. Het is groter. En soms zijn ze zelfs ook verkleurd op zo'n manier dat je denkt, ah, oh, dat is mooi. Ja, en dan krak. En dan gaat de bast open. En er komt dus een slang uit. Het beeld is wel duidelijk. Jezus heeft later ook een beeld gebruikt. Een wit gesausd graf. Van buiten stralend en van binnen stinkt het naar de dood. Johannes zegt, kijk uit. Mannen, je denkt dat je het bent. Maar je kunt hem niet onder ogen komen. Moet je voorstellen dat je zo'n preek hebt gehoord. En dan kun je misschien nog wel denken, ach Johannes, moet je dat volk daar zien in de Jordaan? Ja, zij wel, maar wij niet. Maar je hebt toch die preek gehoord. Hij die na mij komt is sterker dan ik. Die komt om te dopen en jullie gaan het vuur in. Want Jezus neemt geen genoegen met een mooie buitenkant als het van binnen niet deugt. Jullie horen bij het kaf. Je wordt niet verzameld. Je gaat niet mee met de rechtvaardigen. Maar je zult met de goddeloze op één hoop verloren gaan. En dan die woordjes. Toen kwam Jezus. Vers 12 eindigt. En hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou, hij die dat komt doen, die dient zich aan. Ineens staat hij er. Dat is ontdekkend. Nee toch? Ja, nou gaan ze eraan. Dat mag je verwachten, toch? Ik denk dat Johannes dat ook heeft gedacht. Johannes die wist van Malachi 4, we hebben het samen gelezen. Hij is Elia die beloofd was. Hij zou de weg bereiden voor dat Jezus op aarde komt. En op die dag zullen de goddelozen worden vertreden. Zullen ze in het vuur vergaan en alleen degene die voor de Heere beeft en die zijn naam vreest, zullen onder zijn vleugels mogen schuilen. In Malachi wordt er niet gesproken over een eerste komst. Net zoals in heel veel profeten in het Oude Testament, bij Jeremia en Jesaja. Ja, eerst een kribbe, dan een kruis en dan heel lang niks en dan aan het eind een wederkomst. Nee, als God komt ingrijpen om te verlossen, dan lijkt het wel allemaal op één dag te gebeuren. In ieder geval in één tijdsperiode. En Johannes die is aan het preken geweest. Is dat dan niet ineens een enorme domper voor Johannes? Lijkt het er niet op, hè, met wat Jezus hier komt doen bij de Jordaan, dat Johannes echt zo'n boeman is uit het Oude Testament? Zo'n wettische prediker die de mensen bang maakt voor het vuur. En die zegt, er deugt niks van en jullie moeten je bekeren. En blijkt niet dat, zoals veel mensen vandaag de dag zeggen, dat Jezus zo'n heel andere man is. En dat het Nieuwe Testament eigenlijk onvergelijkbaar is met het Oude Testament. Dat het wel twee totaal verschillende goden zijn die daar beschreven worden. In het Nieuwe Testament komt Jezus. En wat doet hij? Hij pakt geen bijl. Hij heeft geen zeef. Hij steekt het vuur niet aan. Nou, hij loopt heel kalm zo naar Johannes. En hij wordt gedoopt. Dat wilde hij. Wat is hier aan de hand, gemeente? Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Wat is daar zo ontdekkend aan? Allereerst dit. Wat heeft hij hier te zoeken? Hoe komt het dat hij hier niet afrekent met de zondaren en de goddelozen? Is dat omdat Johannes ernaast zit? Dat oordeel waar Johannes over sprak eigenlijk wel meevalt? Dat we nou voorgoed een nieuwe tijd ingaan en die God, die demiurg van het Oude Testament, die doet er niet meer toe? Hier blijkt dat Johannes klaar is, een beetje te zwaar aangezet. En Jezus die, nee. Als Jezus bij de Jordaan komt om gedoopt te worden door Johannes, laat hij zien, het oordeel valt niet mee. Dat oordeel valt nooit mee. Maar het oordeel valt allereerst op mij. En dat is vreemd. Dat is ontdekkend. Vindt u niet? Ik zie daar in gedachten die Farizeeën en die Sadduceeën staan. Allereerst. En die worden stil. Is dit een Messias? Wij die te goed zijn om de doop van de bekering te ontvangen, denken we. Hij loopt ons allemaal voorbij. En hij wordt als het ware steeds kleiner. Totdat hij tot aan zijn heupen in het water staat tegenover Johannes. Gaat hij nou het water in? Hij heeft toch geen bekering nodig? Wat heeft hij te belijden? Waarom doet hij dit? Ik las in een verklaring, je zou hier de doop van Jezus bij de Jordaan wel kunnen noemen. Klein Golgotha. Jongens en meiden, dat is één vraag die ik opgegeven had. Waarom wordt dit wel Klein Golgotha genoemd? Goed opletten wat ik dan nu zeg. Je ziet hier eigenlijk al in notendop, soort met potloodstreepjes, wat er gaat gebeuren straks op Golgotha. Jezus hing daar als een onschuldige tussen de misdadigers. Hij droeg daar de last van de zonde van een ander. Je ziet op de eerste dag hier, als hij naar voren treedt in zijn publieke bediening, waar het op uit gaat lopen. Hij komt op de plaats van een zondaar. En als je zelf geen zondaar wil zijn en je denkt, ik red het zelf wel met God. Want ik heb dit gedaan en dat gelaten en ik ben altijd nog beter dan die. Ik dank u dat ik niet ben gelijk die. Dan is dat ontdekkend dat Jezus zegt, dat is niet genoeg. Het is alleen genoeg als je mij laat gaan voor al je zonden in het water van de boete, in het water van Gods oordeel, zodat ik voor jou, anders zul je de eeuwige dood sterven, mij geef, mij laat dopen, mijn leven afleg en weer opneem. Klein Golgotha. Ik zei, wat moet dat voor de Farizeeën zijn geweest? Zij waren er te goed voor. En stonden er buiten. En hij die echt te goed was. Hij komt. En hij laat zich onderdompelen als een zondaar. Hij heeft geen zonde gedaan, maar later zal Paulus juichen, 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde heeft gedaan, is tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardig worden door hem bij God. Zodat als ik bij hem schuil, ontdekt wordt aan mijn zonde, weet ik moet bij hem zijn, onder zijn vleugels de toevlucht nemen, dan ben ik veilig, ook als hij straks nog een keer komt. Wat moet dat geweest zijn voor dat hoertje? Ik zeg het maar even plat, maar dan weet u meteen hoe schokkend het evangelie is. En die tollenaar, die oplichters en al die andere mensen die in openbare zonde leefden, verloren zonen en dochters die daar wel gedoopt werden. En ze zien dat de Messias komt en dat hij één wordt met hen. Want door hun doop werden ze niet gered. Ze hadden hun zonde beleden. Als een voorbereiding op de komst van de koning. En hier zien ze hem. Hij gaat in onze plaats. We zijn geneigd, en terecht denk ik, om gaandeweg de lijdenstijd zo'n prachtig lied te zingen als: zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Zo gaf God zijn zoon. Maar vanavond beginnen we een beetje eerder in de helsgeschiedenis. Zie hoe Jezus daar loopt bij de Jordaan. Hoe hij zich laat dopen in het water dat mij aanklaagt. Hoe hij ondergaat in het oordeel dat ik heb verdiend. Dat oordeel valt niet mee, nooit. God kan geen zonde door de vingers zien. Wie dat ervan maakt, die houdt een halve Bijbel over. Juist ook in het Nieuwe Testament blijkt toch, zo'n haat heeft God tegen de zonde. Dat hij eer dat hij die zonde ongestraft liet blijven, zegt het avondmaalsformulier. Dat hij die legde op de rug van zijn zoon. Maar zo lief heeft Jezus en zijn vader zondaars, dat ze gaan tot het uiterste. Dat blijkt hier ook. Ontdekkend. Het oordeel valt op hem. En wie tot hem vlucht en bij hem schuilt, weet: als u straks wederkomt, ben ik klaar. Als u komt om de aarde te richten, dan ziet u in mij geen vreemde, maar dan ziet u een volgeling. Zoals de Vader in mij Jezus heeft gezien. En dan het tweede deel van de preekgemeente. Er zit ook iets verwarrends in die komst van Jezus bij de Jordaan. Want dan ben ik weer even bij wat ik heb laten liggen. Hoe zit dat nou? Hoe kan het nou dat Johannes alles in een heel kort tijdsbestek heeft gezien? Hoe kan het nou dat Johannes, ja, min of meer zegt: Jezus komt eigenlijk zijn eerste keer al als een rechter in plaats van een redder? Soms kun je daarmee worstelen, hè? Later zal Johannes de vraag stellen via zijn discipelen: bent u degene die komen zou, verwachten wij een andere? Daar heb ik ook wel eens over gepreekt hier. Sommigen zeggen: ja, nee, dat is geen twijfel geweest van Johannes de Doper. Natuurlijk wel, dat is pure aanvechting geweest. Hij zat op dat moment in de gevangenis. Johannes wist wel dat zijn zonden vergeven waren, maar hij leed aan het onrecht wat Israël nog steeds leed. Hij hing aan de belofte van God dat God het onrecht zou aankaarten. Hij was op weg om onthoofd te worden. Hij de getuige, hij de voorloper. Johannes die weigert dat gebaar van Jezus zo stilzwijgend: doop mij maar. Hij zegt: u moet mij dopen. Heer Jezus, doop mij met de Heilige Geest. En dat doet Jezus niet. Hij is niet allereerst gekomen om al het onrecht recht te zetten op aarde. Maar allereerst om vrede te maken met God. Misschien ken je wel eens wat van die verwarring. Als je dat hebt meegemaakt, dat je Jezus zag bij de Jordaan aan een kruis. Als je hebt gehoord van de opstanding van hem uit de dood en je weet: zo heeft hij mij van alle heerschappij van de duivel verlost. Hij is mijn trouwe zaligmaker, zegt de catechismus, hè, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En zonder de wil van mijn hemelse vader, dat komt er dan in één adem achteraan, en zal er geen haar van mijn hoofd vallen. En ik ben van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. De Heilige Geest zal me erbij helpen. Toch kan het je soms zo aanvliegen. Hoe heerlijk dat evangelie ook is. Wat kun je lijden aan het ongeloof van een broer, een zus, een kind. Wat kun je lijden aan de verdeeldheid in de kerk. Wat kun je verdrietig zijn met Paulus over het feit dat Israël zich nog steeds niet heeft bekeerd zoals beloofd. Of mist u dat allemaal niet? Hebt u daar geen last van? Nou, ik ben gered, dus als sterven wordt, dan ben ik... Het is hier nog niet zoals het is beloofd, hè. Er moet nog zoveel worden rechtgezet. En dan denk je, ja, Jezus is overwinnaar. Hij is er diep doorheen gegaan in de Jordaan. Hij heeft overwonnen aan een kruis. Maar wat heeft Pasen nou echt veranderd? Nog steeds zijn er zoveel mensen die niet willen buigen. Nog steeds zijn er zoveel christenen die niet in één kerkje passen. Nog steeds zijn er kinderen die sterven aan kanker. Even leek het erop toen Jezus kwam. Ja, hij kwam ons redden van de zonde, maar hij gaf ook een dode jongen het leven terug en gaf hem aan zijn moeder. Lazarus stond op uit de dood. Een meisje dat occult belast was, kreeg omdat de moeder bij Jezus was geweest een totale bevrijding. Waarom zien we daar vandaag de dag zo weinig van? Heer Jezus, ik wil echt in de lijdenstijd mijn gedachten concentreren op dat u kwam om de zonde te verzoenen. En ik weet dat dat ook een Bijbelse lijn is en dat het een levensbelangrijke lijn is. En dat het allereerst gaat over u en mij. Heb ik vrede bij God door Jezus Christus? Weet ik dat u voor mij daar hebt geleden, gestreden en overwonnen, maar de rest van de overwinning dan? Wanneer mag ik u met een nieuw lichaam prijzen? Wanneer zal alle goddeloosheid en onrecht teniet zijn gedaan? Soms kan het je bespringen dat het toch echt werkelijk waar mensen zijn met al hun intellect die met droge ogen de Holocaust ontkennen. Zoals ik pas las ergens in Overijssel, dat drie volwassen mannen een verstandelijk beperkte man in elkaar meppen en op het treinspoor leggen. O God, wanneer breekt de dag aan dat dat soort dingen niet meer gebeuren? Dat is niet oppervlakkig hoor, gemeente. Dat is niet alleen maar voor ethische christenen die een heerlijke nieuwe wereld willen hebben en die het niet hebben over zonde en schuld. Nee, wie het heeft over zonde en schuld ziet ook de gevolgen van de zonde voor heel Gods schepping. Wat moet er door dat hart van God heen gaan? U hebt het toch beloofd? U zult Israël recht doen. U zult alle die bij u willen schuilen onder uw vleugels helpen. En u zult de goddeloosheid en al die ellende vertreden. Nou, dan mogen we ook verwachting hebben. Dat die preek van Johannes niet voor niets is gehouden. Die heeft een hele lange houdbaarheidsdatum. Want de Jezus die hier komt bij de Jordaan om alle gerechtigheid te vervullen, zegt dus, hier beginnen we, maar het is nog niet klaar. Golgotha en de hof van Jozef van Arimathea is niet het eindstation. Hij komt om de aarde te richten. Om een rijk van vrede te brengen. Om de Satan te binden. Hij komt om Israël recht te doen. En alle heidenvolken zullen toestromen. En alle goddelozen zullen eenmaal in de hel bij de Satan voor eeuwig in de donkere nacht eindigen. Dat zijn grote woorden. En die zeggen we niet handen wrijven, toch? Het gaat om zielen. Maar daarbovenuit gaat het om Gods eer. Dat staat nog uit. Laat het ons niet alleen verwarren, maar moed geven. Wij zijn in hopen zalig geworden, wij zien het allemaal nog niet. Anders zouden we het ook niet hopen. Maar het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen dat wat komt. Eenmaal zal Johannes recht gedaan worden. Eenmaal zal Israël worden hersteld. Eenmaal zal ook ik. In een nieuw lichaam. tot de eeuwige bestemming komen. En tot die tijd moet ik het hebben van de gerechtigheid die Jezus verwierf. U hoort hoe die de regie overneemt. Hè? Johannes die weigert. En Jezus zegt, laat nu af. Niet doen, Johannes. Houd me nu niet tegen. Hiervoor ben ik gekomen. En het betaamt ons beiden. Jij, die de taak had om de weg voor mij te bereiden, mag me nu dopen. Wat betekent dat? Alle gerechtigheid te vervullen. Dat heeft hier allereerst een beginpunt. Gerechtigheid is alles wat in overeenstemming is met wat God wil. Wij konden dat niet voor elkaar krijgen. Denk je de ene wet te kunnen houden, zondig je tegen de ander. Het was met Israël zo, maar dat is ook met de christenen uit de heidenen zo. Wij zijn niet in staat om God terug te geven wat hij verlangt en wat hij waard is en wat hij eist. Maar Jezus komt het doen in de plaats van een zondaar. Zodat mensen die een beroep doen op de gerechtigheid van God, het om Jezus wil ook ontvangen door het geloof. Johannes kan er niet tegenop, hij laat van hem af. Toen liet hij van hem af. En Jezus wordt gedoopt. Hij gaat onder. In de plaats van een zondaar. Hij wordt helemaal zwart. Zodat ik die zwart ben. Een nieuwe jas krijg. Luther heeft het over de vrolijke ruil als het over deze dingen gaat. Heren, u met al mijn ongerechtigheid ten onder. En ik met al uw gerechtigheid omhoog. U mijn zonde. Ik vergeving. U al mijn narigheid. En ik u, al uw heling. Daar krijg je geen spijt van, jongens en meisjes. Ik heb het wel gehad dat ik als jongen thuis kwam uit school. Wat zal ik zijn geweest? Misschien een jaar of 6, 7. En ik kwam thuis met een trots gezicht en een speedboot. Ja, geen grote, maar een speelgoed speedboot op een mooie trailer. Wat een B-liner voor de kennis. Echt helemaal op schaal nagemaakt. Dat is een mooie boot. En ik stond er met een stralend gezicht boven bij mijn moeder. Kijk eens, die heb ik van Jan gekregen. We hebben geruild. Ik had mijn mooie Mercedes AMG, ook op schaalmodel. Dat is voor de niet-kennis een Mercedes Jeep. Vierwiel aangedreven. En ik had tegen Jan gezegd, joh, dit is zo'n mooie auto, die moet jij hebben. Daar mag jij een poosje mee spelen. En hij was overstag gegaan en toen kon ik natuurlijk zeggen, mag ik dan dat bootje van jou meenemen? En ik kwam thuis en mijn moeder zei, oh, van ruilen kom huilen. En zo gaat dat vaak bij kinderen, toch? Dan is de glans eraf en dan denk je, ja, nou heb ik een speedboot op een kar zonder auto. Ik moest eigenlijk allebei hebben, maar dat kan niet, hè. Ik kreeg spijt van dat ik had geruild. Dat gebeurt je bij de Heere Jezus nooit, jongen. Als je alles wat niet deugt aan hem geeft, en dat kan vanavond, hè. Daar hoef je echt niet ingewikkeld voor te doen. En je kunt 100 keer vragen, ja, maar is ik dan wel echt en heb ik het wel echt gemeend? Ja, daar ben je zelf bij. Toch? Als je tegen je moeder zegt, ik hou van je. En je moeder zegt steeds, meen je dat nou wel? Dan word je er toch moe van. Dan weet je toch of je het meent of niet. Anders moet je het niet zeggen. Als je het niet meent, moet je het vanavond niet tegen de Heere zeggen. Dat is schijnheilig. Maar hoezo zou je het niet menen? Als Jezus ervoor aan het kruis moet hangen, zou je niet... verdrietig zijn, heren, dat het zo erg met mij is. Dat voel ik. Nou, dat leg ik bij u neer. Zeg het maar. Wat je allemaal hebt misdaan. En dan mag je zeggen, zoals je het vroeger als kind misschien geleerd hebt. Schoon mijn zonden velen zijn. Maak ze om Jezus wil dan rein. Maak mij schoon. Dat Jezus jouw zonde meeneemt. En dat je zijn gerechtigheid ontvangt. Je moet bij hem zijn, gemeente. En als ik dan toch bezig ben met voorbeelden, meteen deze ook maar. Wat ik eens las over een indianendorp ergens op de prairie. Er waren nogal eens grote branden daar. En dat kan fors tekeer gaan. Dan kun je zomaar als de wind tegen zit, of mee, moet je het ook zeggen, als de wind het vuur opzwiept, te maken krijgen met een muur van vuur. Zo'n allesverslindend monster wat knetterend en verslindend om zich heen graait. En die indianen hadden een methode ontdekt die het beste was om het vuur te doven. Niet met water, maar met vuur. Ze hadden ontdekt en geleerd dat de beste manier om het verslindende vuur tegen te gaan was om een tegenvuur te ontsteken. En zo deden ze dat. Zo wordt verteld in dat verhaal op een dag dat er geroepen werd: er komt een vuurzee ons dorpje tegemoet. En wat deden ze? Ze staken het vuur aan in een ring om dat dorpje heen en het gras om het dorpje kwam ook in de brand en met dieren, huiden en kleden wapperden ze zo dat het vuur van het dorpje wegging, het andere grote vuur tegemoet, zodat er een zwart geblakerde strook van een meter of 20 of 25 ontstond. En toen die vlammende vuurzee dichterbij kwam, toen zocht het naar voedsel, maar het was daar al verbrand. Het vuur ging uit. En ze concludeerden met een verpletterende simpelheid en nuchterheid. Daar waar het vuur al heeft gebrand, brandt het nooit meer. Als God komt met zijn oordeel en Jezus zegt: Vader, hier ben ik, straf mij, maar laat deze heen gaan. Dan treft hem het oordeel van God. Hier zie je er iets van bij de Jordaan. Maar op het middelste kruis wordt het overduidelijk zichtbaar. Daar ging hij onder. Daar brandde de toren van God. Zodat als ik daar schuil, bij Jezus, ik weet, ik ben voor eeuwig vrij. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat dan de storm tekeer. Al Gods golven en baren zijn niet meer voor mij, maar waren voor hem. Dat is dan tenslotte toch ook bevrijdend, gemeente. Want hoe zien wij Jezus uiteindelijk uit dat water opkomen? We zien wat hij ziet. Even laten bezinken. Zo beschrijft Matthäus het. We zien wat hij ziet. Hij mag dan wel tot zonde worden gemaakt. Maar wat doet de Vader? Jezus staat nat van het doodwater op, bedekt met schuld van een ander. Maar de hemelen worden voor hem geopend, we zien wat hij ziet. En op dat moment wordt de geest van God uit de hemel al op hem gezet als de gezalfde van God. Hij is er klaar voor. Hij gaat definitief op weg, gezalfd door de geest, om zondaren te redden. En hij klinkt als een bevestiging voor mensen die zich misschien afvragen: is hij het echt? Is het genoeg wat hij heeft gedaan? Ja, dan klinkt de bevestiging in vers 17. Let op, een stem uit de hemel die zegt: deze is mijn zoon. Stuurt u hem niet weg, heren? Nu hij de zonde van een ander draagt? Nee, hij blijft mijn zoon. Hij is mijn geliefde. Zo lief had God de Vader ons. Zo lief had God de Vader Jezus. Hoe krijg je het bij elkaar? Ik weet wel wat ik zou moeten kiezen, hoor. Paulus heeft dat ook ontdekt in Romeinen 5. Er is misschien een enkeling die voor een goed mens het leven van zijn kind over heeft. Het is al een absurde situatie. De meeste mensen komen er gelukkig nooit voor te staan. Maar als het dan tenminste nog een heel goed mens is en je zou het leven van je kind ervoor over moeten hebben, nou, er is misschien nog wel iemand op die aardbol te vinden die zo nobel is die dat dan doet. Maar wie kan, terwijl die zo van zijn kind houdt, zeggen: ik houd ook zoveel van vijanden, van zondaren, dat ik hen boven mijn kind stel. En ze beide behoudt. Het kostte Jezus zijn leven. Maar de Vader zegt, zo heb ik een welbehagen in hem. Zo zie ik hem graag, hoe hij zich opoffert. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Een tekst waar de rillingen van over je rug lopen. En tegelijkertijd wat zo bevrijdend is. Hij voor ons ten onder. Zou je het dan niet meezeggen? Met de stem uit de hemel. Heere, als u de Heere Jezus als uw zoon dan de geliefde noemt. Als u een welbehagen hebt in hem. Dan zeg ik het mee. Dan heb ik het ook. Juist daar. Waar hij ontluisterd wordt. Waar hij ondergaat. Ligt mijn bevrijding. Is mijn gerechtigheid. Heer Jezus. Uw verzoenend sterven. Is het rustpunt van mijn hart. U bent mijn geliefde. Zaligmaker. In u heb ik al mijn welbehagen. U bent al mijn verlangen. Weet je wat de Vader dan zegt? In de hemel vanavond. Al zie je geen duif, al hoor je geen stem, in het hart van een gelovige klinkt het. De echo van de stem van de Vader. Wie met Jezus tevreden is, heeft genoeg. En wie van hem houdt, mag weten. Ik houd ook van u. Is dat je leven? Er komt een dag, hè? Dat Jezus terugkomt. En er zijn heel veel verschillende christelijke uitleggers die u erop na kunt slaan over hoe dat er precies uit zal zien. Hoe de kalender van God in elkaar steekt. Of hij met 1000 jaar rekent of niet. Of er eerst een vrederijk komt waarin de Satan gebonden is. En dat daarna nog een keer iets groots, een oorlog losbast. Ik denk dat er hele goede papieren voor zijn. Om het zo te zien. Maar zelfs als je daar je gelijk in kunt halen met de hand op de Bijbel. En je slaat één cruciaal ding over. Dan kun je nog aan de verkeerde kant eindigen. Hier, nu je op dit moment in de genadetijd weet. Hij komt om te richten. En de levenden zullen hem horen en de doden zullen uit de dood opstaan en hij zal komen, de boeken zullen worden geopend. En dan, als mijn naam geschreven staat in het boek van het leven, dan ben ik veilig, dan alleen. Hoor zijn stem. Geloof het evangelie. Amen. We eindigen de preek met het zingen van een psalm. Ik vind het altijd mooi als dat benadrukt wordt. Het lukt mij ook niet altijd hoor, soms vergeet ik dat maar. Dat de psalm na de preek eigenlijk het laatste stukje van de preek is. Waarin de gemeente amen mag zeggen op de verkondiging. We doen dat met psalm 116 en daarvan het 5e vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En ook het 7e, wat zal ik dan met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden, ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Laten wij samen danken en bidden. Heere, geef dat in die laatste klanken van het orgelspel ons hart heeft meegedaan met het Maranatha. En dat dat voor ons de dragende kracht is, ook als het soms verward. Ontdekt en bevrijd. Het komt goed. Want Jezus kwam in mijn plaats. En heeft plaats voor mij bereid. Heere, we bidden u, gedachtig zijnde aan wat Paulus heeft geschreven. Dat het u aangenaam is. Als onze God en zaligmaker. Dat wij smekingen en gebeden en voorbeden en dankzegging doen voor alle mensen. Dat wij bidden voor koningen en alle die in hoogheid zijn gezeten. We vragen u, Heere, ontfermt u zich over al diegenen die we noemen. En we bidden voor deze uw gemeente. Met alle vragen en zorgen die er zijn, met alle zegeningen en voorspoed die ook gekend wordt. Geef dat wij oplettend zullen staan in de tijd. De tijd die zo snel verandert. De tijd voorafgaand aan uw ingrijpen. Leer ons de geesten te beproeven. En om voorbereid te zijn. We bidden voor onze broeder die u aan deze gemeente verbonden hebt, dominee Volkers. Gedenk hem samen met zijn vrouw. Dat ze beiden naast het kind dat u hen toevertrouwde, ook de kudde zullen weiden. En dat ze te midden van al die dingen ervaren, niets is van onszelf. Alles is van u. Wij ontvangen het als uit uw hand. En dat ze te midden van het staan in de bediening mogen weten. Gods geest is gekomen om ons zo in de waarheid te leiden dat er genoeg is om uit te delen. Altijd weer tot verwondering, Heren, want wie zijn zij en wie zijn wij? Geef in de gemeente ook gebed voor een herder en leraar. We denken aan de broeders van de kerkenraad, de kerkvoogdij, aan de kosters, de organisten, aan hen die werkzaam zijn onder jongeren en ouderen in de gemeente. Heere, geef dat we vol van het evangelie en met de ernst van het bewegen van de mensen tot het geloof, wetend de schrik des Heren, mogen dienen. De een op de achtergrond, de ander wat meer op de voorgrond, de ene meer met woorden, de ander met daden, maar altijd vanuit de goede gezindheid. Heere, we zijn er niet te goed voor om ook te vallen, om verstrikt te raken in hoogmoed of verdeeldheid. Geef dat we te midden van alles het hoofd omhoog zullen heffen en beseffen, onze redder gaf ons een voorbeeld. Hij dreigde niet toen hij leed. Hij schold niet terug toen hij uitgescholden werd. Maar vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Leer ons zo zien op hem als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heren, we leggen de hand op die machtige belofte die er liggen voor uw volk Israël. Breng ze waar ze moeten zijn, opdat ook wij als volk uit de heidenen ons mogen verheugen over uw grote daden. Maak uw heilsplan vol en geef dat niemand van ons zal ontbreken. Op een aarde waar gerechtigheid woont, waar werkelijk zichtbaar wordt, alles is vervuld. Vergeef genadig het zondige in het spreken, wellicht ook het zondig in het luisteren. Brengt u ons veilig op de plaats van onze bestemming. Ga ons zo voor. Heere, we vragen tot slot of u zich wil ontfermen over alle die een geliefde hebben verloren in het vreselijke natuurgeweld rondom Turkije en Syrië. Geef hulpverleners kracht en moed, Heere, dat ze niet alleen met de daad, maar misschien zelfs soms ook met een woord en een hoorbaar of zichtbaar gebed de kracht van het evangelie mogen laten zien. En laat het ten goede keren. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot met elkaar Psalm 52 en daarvan het 7e vers. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, 7. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt mee de zegen van Hem die ik in Zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.